Geliefde gemeente, letten wij vanmiddag op zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 30. Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het antwoord luidt: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de ene offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingeleid, die nu, naar zijn menselijke natuur, niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijn vaders, en daarvan ons wil aangewezen zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de ene offerande en dat ene lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord luidt: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishaven. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord luidt: nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover. Wij letten nog eens op het heilige avondmaal. Voor wie? Dat wou ik eigenlijk deze middag als hoofdzaak met u overdenken. Eer en voor die vraag voor wie aan de orde komt, is er nog even sprake, nog even vrij uitvoerig over het onderscheid tussen het avondmaal van de Heer en de Paapse mis. Heel begrijpelijk, zoals ik in een vorige keer al zei, vanwege de strijd, de druk, de vervolging, het lijden, dat degene die de Heer vreesden te verduren hadden in die tijd, en dat ook vaak werd toegespitst in de twistgesprekken en de beschuldigingen op het heilig avondmaal. En er is meer, want het loopt tenslotte daarover, wat telkens aan de orde gekomen is, dat het heilig avondmaal ons bepaalt bij de ene offerande van de Heer Jezus Christus. En dat die ene offerande voor eeuwig genoeg is voor allen die geheiligd worden. En daarom is het niet alleen zomaar een bijkomstige misvatting over de tegenwoordigheid van Christus. Maar groter is de misvatting over de tegenwoordigheid van ons mensen. Want daar komt het toch op neer dat in de Paapse mis de mens naar voren komt, de priester, maar dat niet alleen, ook de mensen die van de mis de Eucharistie gebruik maken. Wat leert dan de kerk van Rome? Die leert, kort gezegd, natuurlijk, het staat hier wel heel scherp omschreven, dat de kerk logenen, de kerk van Rome logent dat de levenden en doden niet door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben. Dat zal een Rooms theoloog niet zo gauw toestemmen. Maar wat hij toch wel zal moeten inzien is in ieder geval dit. Niet alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus eenmaal op Golgotha geschiet. Want naar de leer van de Romeinse kerk moet dat lijden aangevuld worden in het dagelijks over de hele wereld miljoenen keren herhaalde onbloedige offer van Jezus Christus. Dat door de mis dienaar priester gebracht wordt. En is het in die praktijk van de Romeinse kerk wel degelijk zo dat de mens naar voren komt, die door zijn handelingen en zijn woorden en zijn eten van het lichaam van Christus de verzoening en de voldoening compleet moet maken. En je kunt merken, daar zijn onze vaderen uiterst gevoelig in geweest. Toen het licht op mocht gaan bij vernieuwing in hun harten en in hun monden, over de eigenlijke betekenis van het heilig evangelie, toen zijn ze tegelijkertijd allergisch geworden voor alles waarbij de mens uiteindelijk nog een beslissende bijdrage levert. En ze hebben zich grotelijk geërgerd en bedroefd over die aanbidding van die hostie, van dat veranderde brood en wijn in vlees en bloed. En ze hebben dat een vervloekte afgoderij genoemd, dat mensen buigen voor elementen om die te aanbidden. Terwijl hebben ze gezegd, hij daar aangebeden wil zijn, als zich bevindende aan de rechterhand van de Vader, in eer en heerlijkheid van waar hij leeft. Waar hij leeft om voor zijn volk te bidden. Daarom geldt in de kerk van Christus, zusum corda, de harten opwaarts, waar Christus is, zittende ter rechterhand van de Vader. En is er juist de vermaning om niet bij de uiterlijke tekenen te blijven hangen, en ook geen bijgelovigheid te betrachten, maar om door die geestelijke spijze Christus waarlijk gespijzigd te mogen worden. Dat is in kort die eerste vraag. En daarom zo wonderschoon herhaald. Wat steeds aan de orde kwam. Het avondmaal betuigt ons dat wij volkomen vergeven. Wat is dat een heerlijk kleinood dat hier voor ons zichtbaar wordt. Volkomen vergeving. Wat kan het en mag het door de bediening van de Heilige Geest een uitnemende troost zijn. Die waarheid die in het avondmaal bevestigd wordt. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Wat bepaalt het ons bij die Paulinische psalm 32, ook door Paulus aangehaald in de Romeinenbrief. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. En Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En u weet niet, nou heeft ieder mens in zich dat tegen die waarheid. Soms laat ik proberen het voorzichtig te zeggen, soms is die er bang voor en deinst die ervoor terug, omdat hij niet begeert zijn leven te beteren, maar om de zonde te dienen tot het einde toe. Dan past die boodschap niet in. Dan heeft het geen zin, dat voelt. Nee, dan wordt het je eigenlijk alleen maar benauwd onder die boodschap van de vergeving, die volkomen vergeven. Tenminste, het lijkt me uiterst moeilijk om jezelf of om getroost te worden met de vergeving der zonden, als je het kwaad najaagt en eigenlijk het kwade wil doen. Maar er is nog een kant. En die is ook veel voorkomend. Dat is dit. Die volkomen vergeving van al onze zonden is zo groot. Zo onbevattelijk groot. Dat een mens kan het eigenlijk niet aan. Hij kan het niet verwerken. Maar er is ook iets dat, ja, kan dat wel. Hij weet tot in het diepst van zijn ziel, die overtuigd is door de Heilige Geest, dat dat nodig is. Dat hij anders nooit zalig kan worden. Als de Heer hem niet alles vergeeft van gedachten, woorden en werken, dan kan hij niet zalig. Maar tegelijkertijd is er dan ook die schroom. Mij, zou de Heer mij alles vergeven? Ja, zo'n mens heeft ook weer de Heilige Geest nodig en een hand nodig om dat te mogen omhelzen. Anders dan weet hij het wel, de noodzakelijkheid. Maar met zijn menselijke wezen, met zijn menselijke bevattingsmogelijkheden, kan hij het niet plaatsen. En is daar toch die, ja. Ik weet wel, dan kun je makkelijk zeggen, ja, maar je moet niet zo denken, je moet niet zo dit en je moet niet zo dat. Maar je moet toch maar eens inzien in die volmaakte wet. dan zien wie je zelf bent. En dat zal voor ieder onderscheidelijk liggen. Maar daar zie je toch vaak die schroom. Het is zo, ja. Zonder dat kan niet. Ik heb vergeving nodig van al mijn zonden. En dan een volkomen vergeving. Dat de Heer niets in rekening brengt bij mij. Maar ach, Heer, doe een teken mij ten goede. Daar is nou het avondmaal voor. Teken ten goede. Om daarin nou te sterken, om dat vertrouwen nou te mogen beoefenen. U hebt het gezegd. Dat zover het west verwijderd is van het oosten, zo ver hebt gij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Weet je, dat we dan juist eigenlijk zo nodig hebben, meer en meer op te wassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is zo nodig. Om dat vertrouwen als het ware te voeden en te onderhouden. Vanuit die lijdende knecht des Heeren. Om bepaald te worden. Het behaagde de Heeren. Hem te verprijzen. Hij heeft hem krank. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der leven. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Kijk en dan. Meer nou die ziel mag oppassen in de genade en kennis, dan kan ik wel eens lijden om te zeggen, zou je nou durven zeggen dat het niet voor jou is, of dat het niet voor jou kan? Als je dan iets van die grootheid en die onuitsprekelijkheid van dat of maar een klein oog des geloofs al genoeg is om onze harten te breken en ons te verootmoedigen voor zijn aangezicht, zou je dan in het licht van dat kruis steeds vast blijven houden, ja, het is nodig, maar voor mij. Hebben wij dan niet nodig om uit het woord onderwezen te worden hoe ver Gods oneindige verkiezende liefde strekt? Hoe hij heeft opgeraapt en bijeenvergaderd wat afgedankt was, wat verloren was. Daar. Wat is bij het sacrament toch altijd het woord nodig? Het woord van de genade van onze Heer Jezus Christus. Er is één troost. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik voel me daarin ook wel eens raar. Ik denk wel, het zal toch uitkomen. Het zal uitkomen. Het zal blijken dat het waar is. Vandaag, als je nou elkaar allemaal de vraag zou stellen, allemaal die hier zijn, geloof jij dat je volkomen vergeving hebt van al je zonden, om dat ene offer van de Heer Jezus Christus. Daar zal misschien de een schuchter, de ander wat moediger. Ja, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat er velen bij zijn die toch wel een beetje een kleur zouden krijgen. Ja, waarom? Nou ja, het is me nogal wat. Kwijtschelding van mijn hele zijn, mijn hele bestaan. Zo sterk dat hij mij heeft aangenomen. Mijn bestaan, mijn vloek, mijn verdoeming, mijn zonde, mijn misdaad. Als ik dan een dweper was, dan zou ik misschien 100 keer zeggen ja, als iemand ja zou zeggen, ja, maar is het wel echt waar, weet ik wel echt zeker. Maar dat doe ik niet, want het is echt waar. En ik weet, het zal blijken in de grote dag der dagen. Ten slotte zal blijken dat hoewel alles wat hout, hooi, stro, stoppelen is, zal vergaan, ook van Gods kerk. Maar het zal blijken dat de gerechtigheid van Jezus Christus en de geest van Jezus Christus in de hart genoeg zijn om eeuwig behouden te worden. Ze hebben wel eens gezegd, met een schrik in de hemel vallen. Daar kun je natuurlijk heel wat tegenover stellen en zeggen ja, een eigenaardige uitdrukking. Ik vind het toch nog niet zo raar gezegd. Ik weet wel, als we zalig worden, dan zal er geen verschrikking meer zijn. Het is een beetje menselijk gezegd. Maar als daarmee bedoeld wordt, dit, o God, ben ik erbij? Ben ik binnen? Voor eeuwig binnen? Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Want het is een groot wonder. Maar kijk, je kan merken. Hier gaat de taal. Die vaderen die willen die mens ertussenuit. Met ja, maar wij moeten. En dan de Romeinse kerk in dit leerstuk. Nee, zeggen ze. Die ene offer, die eenmaal gebracht is. Nooit meer herhaald wordt. Ook niet door de onbloedige offerande ceremonie van de Romeinse kerk. Dat is voor altijd genoeg. Volbracht. Wij worden door de Heilige Geest ingelijfd. In Christus. Niet door een communie. Niet door een stukje brood. Niet door een soort geheimzinnige gedoe van brood wat in ons vlees is. Nee, niets van dat alles. De Heilige Geest leidt Christus in. Door het allerheiligst geloof. Daarbij, Christus is niet op aarde. Hoe zouden wij op een of andere sacrament, door een of ander sacrament, Christus ingelijfd kunnen worden. Letterlijk, hier en nu. Het is nog een geestelijke inlijving. Christus is toch aan de rechterhand van de Vader? Hij is in die zin lichamelijk niet in het brood en niet in de wijn. Daar wil hij aangebeden zijn. Nou, de mis leert dat de levenden en de doden die door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hem van de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn tegenwoordig is. En daarom daarin ook moet worden aangebeden. En zo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de ene offerande van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En het roep de afgoderij. Dat klinkt nou wel misschien een beetje scherp, maar het is gewoon de waarheid. Je hebt mensen die, ja, dat zou je nou niet meer zeggen, dat zou je nou niet meer, waarom niet? Waarom niet? Je kan toch de apostelen ook horen dat ze zeggen, al was het een engel uit de hemel die een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Dat is nou eenmaal het exclusieve van het waarachtig geloof. Dat zegt niet van, ja, maar ja, die mensen die denken, nee, dat gaat er niet om wat die mensen denken. Het gaat erom dat het een vervloekte afgoderij is, dat zegt Gods woord. Daar moet je die mensen niet halen. Daar gaat het niet om. Nee, maar die leer, die voorstelling die zo tegen het woord van God is, die moeten wij miskennen. En de Heer zal uit overal vandaan zijn kinderen vandaan halen. Maar dan zal het ook alleen zijn uit genade om dat ene offer van de Heer Jezus Christus. Ik zat eens ergens, een jaar geleden, en daar zag ik net op de tv zo'n een of andere bedevaartstocht van de paus ergens in Spanje of Italië, weet ik het, en ik werd er akelig van. Doordat het doorgaans nogal ver weg is, dan denk je niet, maar dan werd ik nou akelig van, dus die duizenden mensen met die kruisen, met al die voorstellingen, die heilige Maria, die moeder des hemels, want het gaat meestal over Maria. En dan die aanwalgelijke, God onterende aanbidding. En dan die vader van dat geloof, die paus dan, die plaatsvervanger van Christus en van Petrus. Die dan die vuile grond aanbidt als het ware en kust, want hier is Maria verschenen. Nee. Ik denk dat we als rechte protestanten daar toch een afkeer van moeten hebben. En tegelijkertijd dat we ook een oog krijgen, hoe ook in ons eigen persoonlijke leven. Al dat verkeerde, die afgoderij, de kop opsteken. Om nuchter gemaakt te worden door de Heer. En om te mogen waken. Omdat het alles in dat menselijke hart sluitert. Denk alleen maar eens aan dat kalf bij de horen. En denk maar eens aan de goden van deze tijd. Waar mens voor buiten. Nochtans, ik hoop dat wij allebei hetgene wat het wel is, het heilige avondmaal, getroost mogen leven. En getroost mogen stellen. Laten we nu, wat ik als kern eigenlijk zag voor deze middag, met elkaar verder overdenken. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat is een belangrijke vraag. Dat is een vraag die de gemoederen en de kerk bezig kunnen houden en ook vaak bezig hebben gehouden. Daar staan we voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishaven. Ja, dat is het. Dat is een Ja, laat het nou zo zeggen, een eenvoudig woord. Eenvoudig, ja. Een eenvoudig woord. Een mens heeft de neiging om van die geweldige woorden te gebruiken. Over verpletteren en afsnijden en onder het recht Gods en een hellevaart en al zulk soort woorden. Ja, dat doen de vaderen nooit, zulk soort taal. Ik weet niet of dat ik wel eens opgemerkt heb. Die kom je niet in het woord, die kom je niet in de catechismus, niet in de artikelen tegen de remonstranten, ook niet in de 37 artikelen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis tegen. Die mensen hebben wijsheid van God gekregen om zich niet op glad ijs te begeven. Je kan er nou niet eentje noemen die nou zijn eigen misschien wel diepe weg naar voren heeft gebracht in die officiële boodschappen van de kerk om anderen daarmee te confronteren. Dat wil wat zeggen. Hoe licht zijn wij toch niet genegen om uit de persoonlijke ervaring ook anderen te bejegenen en te beoordelen. En de een heeft nou eenmaal een zeer onderscheiden weg van de ander. Dat wordt nooit gedaan. Maar nou tegenover die grote wol waarvan een mens, naar mijn oordeel, vaak niet weet wat hij zegt. Er blijft ook niets van over, hoor. Echt waar. Zeg het niet om te benauwen. Zeg het niet uit een soort minachting of wat ook. Maar echt, er blijft niks van over. Het wordt allemaal weggesmeten en ondermijnd. Door het leven. Door de ijdelheid en de nietigheid en de sterfelijkheid van de mens, kind. Hij komt maar als een biddeloze en een dankeloos in zichzelf aan de kant staan. Die alleen maar uit genade zamen, omdat God het wil. Een raadsel. Het is eigenlijk een raadsel. En toch zie je het voor je ogen gebeuren. Daarom zegt Hanna in haar lofzang: wat is het dat gij groot, groot zult spreken? In die zin. Je moet altijd denken aan het verlengen. Als je een of ander verhaal verteld hebt, waar je misschien de anderen nog mee benauwd hebt, onder druk gezet. Hoedra kan ik hier, verbijsterd van zin, ter neer liggen. Hoedra kan ik opgesloten zitten in een kamer. En als God het niet verhoedt, de grootste onzin naar voren brengen. Moet je altijd op het verlengen zien, die mens die daar ligt te worstelen. Die zegt niet te lang hoor, niet te lang klein stukje. Kort gebedje. Mens die op pad kon gaan en uren kon praten over godsdienstige dingen. Is alles weg. Kijk, daar zie je
Daar moet je toch iets uit leren.
Dat je zegt, ach Heer, er blijft van een mens toch niks over. Hij weet het zelf soms niet eens meer te vertellen. Hij weet geen begin en geen einde meer. Maar dan zie je dat het nou daarop aankomt. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dan zie je soms op het einde het gezicht oplichten van een innerlijke blijdschap. Dat een mens mag ingaan als een arm schepsel in zichzelf, maar betrouwende op hem alleen, op zijn gerechtigheid, zijn zoen- en kruisverdiensten. Daarom, ik weet wel, daar gaan we allemaal aanleg voor, ik net zo goed. Maar al die klappen en al die zweepslagen en al die donderende woorden, je moet er maar mee rekenen, er komt een einde aan. Een einde. Neem nu dit eenvoudige woord. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishaalt. Hier wordt dus een mens getekend als een soort innerlijke gespletenheid. Jezelf mishaalt vanwege je zonde. Jij zegt, hoe kan dat nou toch? Niemand, lees je ergens, heeft ooit zijn eigen vlees gehaald. Maar hij voedt het en hij verzorgt het. Ja, dat is waar. Maar dat ziet er ergens anders op. Maar goed, ik zou het in dit verband toch wel durven gebruiken. Ik ben het toch zelf die de zonde doet, die de zonde heeft. Hoe kan ik dan mijzelf vanwege mijn zonde mishaven? Als ik nou dadelijk in mijn leven die betrekking die er is, die natuur die er is, als ik die nou voor ogen zie, moet je dan niet zeggen met Augustinus, die oude mens niet kunnen, niet zonder. Hij kan niet anders dan kwaad. Maar ja, ik bedoel dat voor God en voor zijn heilige wet. Gaat nou niet om burgerlijke verhoudingen. Nee. Maar nou voor onze verhouding tegenover de Heere God. Wat is dat? Nou, dat is nou de genade. Dat is nou de genade van die andere kant van Jezus Christus. Van wat Hij gedaan heeft, van zijn offer, van zijn lijden, van zijn sterven. Zichzelf vanwege hun zonde mishaafd. Er wordt geen maat genoemd van je moet dit, je moet dat, je moet zus. Je zou eerst eens. Staat er maar zo eenvoudig. Hij wil niet een of ander systeem of een of ander gewicht ons aanpraten, want dat helpt toch niet. Dat is toch maar huichelarij. Waarin de een nog hoger probeert te gooien dan de ander. Nee, hier die eenvoud. Die zichzelf vanwege hun zonde, je eigen zonde, mishaalt. Wat is dat mishaar? Dat is een hekel hebben aan jezelf. Dat is in stilte vragen. Heer, vergeef. Het klinkt een beetje oneerbiedig. Dat hoef je ook niet naar buiten uit te doen. Maar dan zegt hij zo stilletjes tegen de Heer. Als die zo verkeerd, zo lelijk, zo hard. Want je moet hier niet alleen maar denken aan allerlei grove dingen. Van hoererij en overspel en doodslag en weet ik wat. Nee, je moet hier denken, hier. Wat naar buiten wil komen. De hardheid tegen de naaste. De onrechtvaardige bejegening van de naaste. Toen Jezus gezegd had, Zacchaeus, ik moet heden in jouw huis blijven. Dan lees je zo indrukwekkend. En Zacchaeus stond en zei de Heer. De helft van mijn goederen geef ik de armen. En als ik iemand door bedrog ontvreemd heb, ik geef het viervoudig weer. Opeens heeft hij er een oog voor gekregen. Hij had waarschijnlijk nog niet eens zoveel mensen zo afgezet zoals de fariseeën dat zeiden hoor. Een ander die doet er vaak nog een schepje bovenop. En die maakte van een mens dat je nou totaal niks meer overhoudt. Zo, dat is dat duivelse van de vrome mens weer. Die in principe nog veel meer afzet, soms dan die tong. Want als Zacchaeus zegt, indien ik iemand door bedrog. Nou ja, dan zou je zeggen, dat kan dan toch niet al te veel geweest zijn, want anders dan houdt hij geen stuiver meer over en dan komt hij nog te kort om weg te geven. Maar goed, je kan merken dat hij zegt, ik zal alles nakijken, ik zal overdenken. Waar heb ik? Weet je hoe dat komt? Mishaar van de zon. Dan zie je een man, zie je teruggaan tot de vrouw, een vrouw tot de man, een kind tot de ouder. Om dat mishaar, als het mogelijk is. Er werkt iets, het is iets van die innerlijke erkenning. Die dieper gaat van dan die wereldse conclusie. Ja, ja, liet een steekje vallen. Ach ja, ieder mens laat wel eens een steekje vallen. Nee. Het is goed, mijn ziel en redzaam nodig. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Och, help me toch. Ik kan mijn eigen niet verloochenen. Ik kan niets wat u behaagt. Ik kan mijn naaste niet dit, niet dat. Help me trouwen in. Het is iets van, kijk, God is zo goed, hè. Dat de Heere zegt in zijn woord als niet over hoe hij dat volk nou ook kan bekeren. Want de Heer heeft verschillende manieren om een mens te bekeren. De Heere zegt, ik zal ze alles geven. Ik zal wijngaarden geven, ik zal ze alles geven. Ik zal ze overstellen. Met mijn goedheid. En daar hoort de Heilige Geest ook bij hoor. En dan lees je, en dan zult gij kennen. Uw boze wegen die niet goed waren. En ge zult een walging hebben van uzelf. Dat is nou groot. Anders hebben we alleen maar meelij van onszelf. En dan worden we omringd door Gods goedheid. Heere, wat bent u goed en goeddoende. Ik denk dat ik het zo zwaar heb. Ik denk dat ik het zo moeilijk. Ik denk dat ik zo'n zwaar portie krijg hier op aarde. Maar nee. U hebt alles gedragen. U hebt het gedaan. Een misdaad. Dan sla je wel zo stiltjes de handen voor je gezicht. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik roep al ogen voor ik een tik krijg, bij wijze van spreken. En ik ben al bang als er nog niks aan de hand is. Waarvoor? Ben je nou zo bang voor jezelf? Kijk, in die week. Ach, en dat ligt ook weer onderscheidelijk. Kinderen. Jonge mensen. Die de naam ook aan de tafel des Heren mocht beleiden. Je moet hier niet in lezen, dat was de bedoeling van de vader niet. Dan zullen we eens even. Nou, zullen we eens even wat opstellen, weet je wel. En dan zal er wel een hoop afvallen. Dat is een dag. Nee. Dat is nou de intentie van wat ik wel eens noem en wij wel eens noemen godsdienst. Dat is de intentie. Daar gaat men vanuit. Maar de intentie van de genade is heel anders. De intentie van de genade is anders. Kind, ben jij tevreden met jezelf? Kan jij nou? En wat zou je dan blij zijn als het kind zegt nee, vader, nee, moeder. Nee. Kom dan, kind. Wie een nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Met je vader is het nog veel erger. Of met je moeder is het nog veel erger. Maar het is God goed voor zulke. Kijk, dat kun je nou nooit namaken. Dat is nou, denk ik, ook. Het werk van de Heilige Geest. De vrucht van het werk van Jezus Christus. Dat andere, dat is allemaal uit onze eigen kop. Dat is allemaal de hoogheid van het vlees. De waardevolheid van onze weg. Van onze bekering. Van ons weet ik wat. En in plaats van te zeggen tegen de ander, joh, als je wat ziet wat niet klopt, wat zijn we toch ongelukkig geworden. Springt de mens er van de bovenste plank op en als je dit en als je dat of zo. Dat zijn nou levenslessen die wij nodig hebben. Word dan eens blij met dat eenvoudige voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishaagt. En of dat mishagen bij de een nou zo, bij de ander zo. Och. Als je een vingerhoedje hebt en dat zit vol, dan zit het vol. En als je een kam hebt, die zit vol, dan zit die ook vol. Mijn moeder zei wel eens tegen me, jongen, toen 10 of 12 jaar was, toen geloofde ik vast dat ik een zondaar was. Een zondares. Maar nou ik zo en zo oud ben, oh nou zeg, dat wist ik toen nog weinig van. Of... Maar het was ook goed, het was goed toen je 10 jaar was het ook goed. En dat je hoe langer hoe meer leert zien en geloven. Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woord. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat is een levensles. Ja, die als je tijd van leven hebt, de deel wordt van al Gods kinderen. Nou staat er nog wat bij, en nogthans vertrouw. Je kunt het niet losmaken. Kijk. En dat is wel een scherp puntje. Je leest van mensen in de Bijbel die het ontzettend te kwaad kregen met hun zonden. Maar ze waren tegelijk zo hoogmoedig dat ze wilden het vasthouden. Ze zeiden gewoon, maar voor mij is er geen vergeving. Voor mij is er geen vergeving. Mijn misdaad is te groot dan dat ze vergeven. Een ander loopt met 30 zilveren penningen naar de tempel en die smijt het neer en die roept, ik heb verraden onschuldig bloed afgelopen. Esau staat te roepen bij zijn vader, 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 heb je dan maar 1 zegen, zegen op mij. Maar hij had nooit eerlijk tegen zijn vader gezegd dat hij alles gehoord had. En dat hij zo gemeen was. Dat hij net deed of dat er niks gebeurd was. Dat vertelde hij. Kijk, wat zie je nou? Je hebt een soort zondekennis. Een confrontatie met de zonde dat de mens naar links en naar rechts vliegt. En in de wanhoop soms terechtkomt. Maar niet bij Christus. Niet bij de Heer Jezus. Dat komt. Wij kunnen onmogelijk onze waarde loslaten. Dat kunnen we niet. Onze eigen waarde. Dat kan alleen de Heer ons eerlijk maken. Zoals het is. Dat kan de Heer alleen. En anders zie je de mens gedrukt om het bloed van de naaste. Je ziet zijn weg kwijnen. Je ziet de mens. Maar er is. En daarom staat dit er zo aan één bij. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het is één stuk. Wat hier bij stukjes en beetjes geleerd wordt. Nogthans vertrouwd. Ja. Anders dan zijn er misschien een heleboel traag. Maar het is meelij met ons eigen. En de schande. De schande dat ik dat nou gedaan heb. Dat een man of een vrouw, een jongen of een meisje zoals ik. Dat nou gedaan heb. Vreselijk. Dan ligt nou je leven in puin. Alles ligt in puin. Kijk, bij dat werk van de Heer, van die goede geest, daar is ook de trekkende liefde bij, naar hem toe. Daarom, als je voelt, en dat je moet zeggen, man, wat je daar zegt, dat kan ik zo goed begrijpen. Want dat heb ik zelf bij bevinding. Dat een mens wil wel ergens wat. Hij wil wel wat toegeven. Hij wil wel wat overgeven. Maar om zich nou restloos uit te leveren aan die God die zegt, kom, laat ons samen richten. Al waren je zonden zo rood als gelaagd. We zeggen het zo makkelijk. Waarom dat nou te herkennen? Ik maak ze als witte bol. Nee. Nou, hoe diep of groot, daar gaat het nou niet om. Bijzonder kennis. Want je hebt mensen met een verbazingwekkend grote zondekennis, die tot beschamens toe kunnen uittekenen hoe een mens is, en die toch buiten de Heer Jezus Christus zijn. En daarom dat wonder, nog eens vertrouwen. Ja, wat is dat nou? Dat wordt ook in zulke eenvoudige bewoordingen gezegd. Nochtans vertrouwen. Vertrouwen, dat is je hoop vestigen op de Heer Jezus Christus. Dat zijn bloed jou reinigt van al je ongerechtigheden. Alleen vergis je niet. Het is groot als het geloof zo mag vertrouwen dat de twijfel voor goed ten onder gebracht schijnt te zijn. Maar wees voorzichtig in de beoordeling van elkaar. Want het gaat om dat nochtans vertrouwen. Het gaat er niet om dat ik zou gaan wegen het gehalte van dat vertrouwen. Of dat wel sterk genoeg, of dat wel groot genoeg is, wel vast genoeg. Weet je waar dat vertrouwen in blijkt? Misschien wordt het dan wat eenvoudiger. Waar dat vertrouwen in blijkt. In het de toevlucht nemen onder zijn vleugel. Daar blijft het. Heere, gedenk mijner als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is een stuk vertrouwen. Je ziet wel eens een dier dat nog onder de klap van zijn baas, omdat hij stout geweest is of ongehoorzaam, naar hem toe kruipt. Nou is dat iets uit de dierenwereld, dat gaat niet helemaal op. Maar je vindt er iets in. Kijk, Job zegt, indien hij mij doet, zou ik niet hopen. Hoop. Die hoop, die blijft ergens. Hoe bedolven onder al het onmogelijk, blijft ergens. Hoop op God. Ik zal hem nog lopen, nochtans vertrouwen. Dat zal alleen om Christus wil vergeven zijn en dat hij geduld heeft. Dat hij mij ook mijn overblijvende zwakheid vergeeft met zijn lijden en sterven bedekt. En begeren hoe langer hoe meer het geloof sterft. Dat wil zeggen, op hem alleen te bouwen. Op hem alleen te vertrouwen. Want, kijk, ze zijn er niet blij mee als het vertrouwen zo zwak is. Het wordt niet een soort kenmerk van een godsdienst. Hoe minder vertrouwen, hoe echter. Dat nooit. Nee, ze zouden het liefst altijd zijn naam groot maken en vertrouwen. De rechtvaardige vertrouwt zelfs in zijn dood. Hij zal geen grote wankeling vrezen. Want die op de hoge God vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Nou, zoals nou het een in zulke eenvoudige bewoordingen staat, zo moet je ook het andere in zulke eenvoudige bewoordingen lezen en overdenken. Een stukje vertrouwen van het kind op zijn moeder of vader. We gaan naar huis. Maar dat Je hebt van Duinkerk of een ander gehoord, heb je dat gedicht van die man, die jongen die zegt: dag hoor, ik heb het wel bekeken, maar na jaren en jaren, als die melaats is, komt hij terug. Hij komt terug. Ja, je kunt zeggen, nou, als je nou je verstand gebruikt, dan kom je nou niet terug. Je denkt toch niet dat ze zoiets nog thuis opnemen, als ze nog leven. Dat denk je toch niet? Doe je verstand gebruikt. Nee, nou moet je zeggen, hoor, dus ik heb afgerekend met alles, met God, met mijn vader, met mijn moeder. Nou ga ik ook hier dood. Er hoeft me niks meer aan me te doen. Ja, dat is verstandelijk gezegd. Maar nou komt die hoop. Want het gezicht komt terug van moeder en van vader, als je daar in de ellende zit. Je ziet die ogen voor je. Niet alleen met een soort verwijt, maar met die onuitgesproken woorden: mijn kind toch. Hij komt terug. En dan komt die hoop terug. Ja, ze zeggen van binnen: je hoeft niet aan te komen, je hoeft nou niet meer aan te komen. Terug. Trouwens, de verloren zoon, je weet het. Die hoop. Die hoop. Het lijkt er niet op. Het lijkt allemaal zo klein, zo nietig, zo verloren, zo onwaardig. En toch zeg ik u, het is de hoop, het is het vertrouwen. Dan zou hij geen eens durven zeggen: ik word wel aangenomen. Het is het vertrouwen. Ik zal opstaan en tot vader gaan. Ik zal zeggen: ik heb gezondigd. Zo vertrouwen om te gaan. Al is het verloren, al hebben we alles verloren. Bij de Heer, de Heere zijn toch uitkomsten tegen de dood. Nou, daarom zei ik vertrouwen. Dat is iets van toevlucht nemen. Want je gaat niet bij iemand te biecht die de revolver in zijn hand heeft om iedereen neer te pakken. Nee. Maar wel trekt de liefde God zondaar vanuit dat verborgen weten, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Amen.